Dus we gaan het vandaag hebben over anabolen. Maar ik heb daar één of twee keer mee te maken gehad in de praktijk. Maar hoe kwam jouw fascinatie daarvoor?
Mijn fascinatie. Ik was in opleiding in Haarlem tot internist. En toen, mijn opleider daar was Pim de Ronde. En Pim de Ronde heeft de eerste anabolenpolie in Nederland opgezet. In 2011 begon hij daarmee in Haarlem. Ik begon in 2013. En ik zat na een jaar bij hem op het kantoor of in de spreekkamer. En toen zei ik, volgens mij kom ik niet aan de bak als internist. Dus ik moet een beetje wetenschappelijk werk doen. Toen zei hij, ik heb een project liggen, al heel lang, en daar heb ik geen tijd voor. Waarbij we 100 gebruikers in kaart willen brengen. Wil jij dat doen? Toen zei ik, ik heb volgend jaar mijn polystage. Ik heb een dag in de week om onderzoek te doen. Dat gaan we doen. In die ene dag in de week heb ik daar vast wel tijd voor. Nou ja, acht jaar later was het klaar. Dus het duurde iets langer dan
gepland.
Ja. Maar dan heb je veel met die mannen te maken en dan raak je wel gefascineerd. Het is natuurlijk gewoon een onderwerp waar als je hem laat vallen, waar dan ook, op feestjes, thuis, tijdens het eten, op het werk, dan is iedereen staat aan van waar heb je het over en wat heb je het over te vertellen. En als je daar vertrouwd mee raakt en je spreekt het taaltje een beetje, dan ben je ten eerste al heel snel expert, want je expertniveau hangt af van hoeveel andere mensen niet weten. Nou, dat gaat heel snel, want heel veel mensen weten hier weinig van af. Ja. Plus je krijgt ook een soort naamsbekendheid in die gemeenschap van gebruikers. Dan weet iedereen wel wie dokter Smit is.
Ja.
En dat is best leuk. Dat geeft wel een mate van voldoening die het leuk houdt om in het onderwerp bezig te blijven.
Wat grappig. Hey, we gaan het erover hebben, maar dan gaan we even de podcast officieel starten. Daar hebben we een beginmuziekje voor. Die komt als ik op dit knopje druk. Voilà. Goedendag, beste podcastluisteraars. Hartelijk welkom bij weer een nieuwe aflevering van DocTalk. DocTalk is de podcastserie van Havas.nl. En Havas.nl en deze podcast proberen alle nieuwe kennis en ontwikkelingen op het gebied van cardiovasculaire zorg en diabetes te bundelen en inzichtelijk maken voor eerstelijns medewerkers, huisartsen, POH's, verpleegkundige specialisten, physician assistant. Ons vak wordt steeds breder en breder. En ik ben zelf ook huisarts. Dus ik probeer erbij te blijven en dat doe ik. Onder andere middels het maken van deze podcastserie, waarin ik op zoek ga naar nieuwe kennis en ontwikkelingen. En vandaag zit ik hier met Diederik Smit. En Diederik kennen jullie al uit een van de eerdere podcasts. Diederik, welkom weer.
Nou, dankjewel.
We waren de vorige podcast over aan het opnemen, over diabetes. En toen kwamen we op het gebruik van anabole steroïden. En de poli die jij daarvoor hebt en de relatie met cardiovasculaire aandoeningen. En dat is een interessante, want daar wist ik nog helemaal niets over. En ik hoop mijn luisteraars ook niet. En ik hoop ook dat we ze in deze podcast daar meer over kunnen vertellen. Kan je allereerst nog even kort jezelf introduceren?
Ik ben Diederik Smit, internist, endocrinoloog. En ik ben sinds 2019 werkzaam in Tilburg. En ik heb daar in 2020 de anabolepolie geopend, die al bestond in Haarlem. Pim de Ronde in Haarlem is daar als internist begonnen in 2011 en nam toen mee de anabolepolie die een jaar daarvoor in de VU gestart was. En je kan patiënten verwijzen naar de anabolepolie als je anabolesteroïden gebruikt hebben en klachten hebben waarvan ze de veronderstelling hebben dat het een verband heeft met elkaar. Of dat nou echt zo is of niet, dat moet dan nog blijken. Of als mensen anabole steroïden gebruiken en ervan af willen, maar niet weten hoe. Dat is een goede reden om te verwijzen.
Ja.
Waar we niet voor zijn, is mensen die actief gebruiken en die een gezondheidscheck willen hebben, of die raad willen hebben over welke middelen ze moeten gebruiken en hoe en welke middelen daarbij moeten komen.
Ja.
Daar is wel wat voor te zeggen om dat misschien wel te doen, maar dat is nog helemaal niet bewezen dat dat zinvol is als dokters dat gaan uitvoeren. Ja. Dus dat komt misschien later.
Ja. Ja, dus je bent er niet voor mensen die anabolen willen gaan gebruiken en daarbij advies willen.
Exact.
Maar je bent er voor patiënten die al anabolen gebruiken en of niet kunnen stoppen.
Ja.
En hun te helpen af te bouwen. Mm-hmm. Of patiënten die symptomen ervaren na gebruik van anabole steroïden. Ja. Hey, en we gaan het hebben daarover, omdat het denk ik een hele nieuwe wereld is waarin ik als gewone, hele saaie huisarts in een Phoenixwijk weinig mee te maken krijg. Dus daarom wil ik denk ik meer over weten. En je had het over een sterk verhoogd risico op hart- en vaatziekten.
Ja.
En dat is natuurlijk een goede link met deze serie. Laten we het eerst eens hebben over, want jij doet dus die anabolepolie. Wat voor patiënten komen daar nou?
Het zijn een aantal categorieën die ik veel zie. De meest voorkomende klachten die mannen hebben nadat ze gestopt zijn met het gebruik, is klachten die je kan hebben van een hypogonadisme, dus een testosterontekort.
Mm-hmm.
Dus dat is stemmingsproblemen, dat is moeheid, erectieproblemen, libidoverlies. Maar wat ik ook zie is acne die ontstaan is tijdens een kuur nooit meer weggegaan. Is gynecomastie is een hele belangrijke. Mensen, mannen die borsten krijgen tijdens het kuren of soms pas na het kuren. Daar bijzonder gefrustreerd over zijn en er niet vanaf komen. Daar graag advies over willen.
En hele kleine balletjes, denk ik.
Ja, en tijdens het gebruik onderdruk je je eigen testosteronproductie. Dus de fabriek die dat oorspronkelijk doet, die gaat dicht. En dus de testikels worden een flinke maat kleiner. Dat kan echt wel vervelend zijn. Ze kunnen het lieskanaal inschieten. Ze kunnen gevoelig worden. Over het algemeen is het niet een hele hinderlijk probleem. En op het moment dat mannen heel erg lang en heel erg veel gebruikt hebben. En ik zie wel ex-gebruikers die relatief veel gebruikt hebben. Want die hebben langer en vaker klachten achteraf.
Ja.
Kunnen die testikels ook wel eens kleiner blijven dan ze oorspronkelijk waren.
Ja.
Want het hele punt van anabole steroïden gebruik op de lange termijn is hart- en vaatziekte. Daar gaan we het zo over hebben.
Ja.
Maar ook dat het uitschakelen van je testosteronproductie voor lange tijd ertoe leidt dat hij niet meer helemaal opstart. Je moet dat een beetje vergelijken met de bijnier. Als iemand 10 jaar prednison gebruikt heeft, dan is stoppen nog wel eens moeilijk.
Ja.
En een testosteronproductie hervat zich niet meer helemaal tot op het oorspronkelijke niveau.
Ja.
En mannen hebben daar gewoon last van.
Ja.
En het lopen dan, met een klachten gaan ze vaak, hè, ze zijn moe, een beetje somber, hebben geen libido meer. Dat zijn natuurlijk wel klachten die veel voorkomen.
Ja.
Maar zij zeggen dan, ja, ik had dat nooit tot ik stopte met die middelen. En dan, ja, het is wel stuitend af en toe hoe ze van het kastje naar de muur gestuurd worden. Want ik zie toch wel veel voorbeelden van huisartsen die, nou, dan denken, ja, maar goed, heb je niet te veel hooi op je vork? Of kijk eens even breder om je heen. Het ligt echt niet allemaal aan die middelen. Of zelfs bij internisten en zelfs endocrinologen komen, gewoon echt uitgebreid hormonaal onderzoek hebben, een bewezen laag testosteron, maar dan te horen krijgen, ja, dat heb je toch zelf gedaan. Dus daar valt niks meer aan te doen.
Eigen schuld, dikke bult.
Ja.
Ja.
En dan denk ik, oh, als we dat principe gaan hanteren, dan moeten we ook maar stoppen met het behandelen van COPD-longkanker en diabetes. Want dat is uiteindelijk ook het gevolg van eigen schuld, dikke bult, verkeerde leefstijl of gewoontes die je niet had moeten volgen.
Ja.
Die jongens
dus
die.
Jij breekt een lans voor het ook helpen van mensen die misschien symptomen hebben door hun eigen gedrag.
Ja.
Wij behandelen elke dag mensen die last hebben van hun eigen.
Grotendeels. Ik denk dat heel veel van de zorg die wij leveren voor ziektes en problemen is die veroorzaakt zijn door verkeerd en ongezond gedrag.
Ja, ja. Dus we moeten een beetje van het stigma af.
Dat is het vooral. Het stigma is heel, heel lastig en staat in de weg van objectief handelen.
Ja.
En zorgt ervoor dat het roept een gevoel op bij heel veel dokters en andere behandelaars van dit vloeit gewoon voort uit jouw slechte gewoonte en daar heb je maar mee te dealen.
Ja.
En zelfs voor rokers of andere verslaafden van cocaïne of GHB of heroïne worden betere programma's aangeboden en verslavingszorg dan hiervoor.
Ja.
Verslavingsartsen met ervaring op dit gebied zijn er gewoon bijna niet.
Ja.
Terwijl je in elke regio wel een plek hebt waar je kan afkicken van cocaïne, GHB of alcohol.
Ja. Dus en deze doelgroep, omschrijf eens wat. Is het een doelgroep waar je affiniteit mee hebt? Wat vind je leuk aan jouw patiënten?
Wat ik heel erg leuk vind is dat het zijn ten eerste niet allemaal helemaal opgepompte mannen. Dus ik denk dat het merendeel is vrij gewoontjes. Maar was misschien iets minder gewoontjes geweest als ze die middelen nooit hadden gebruikt.
Ja.
Maar ze zijn echt niet allemaal helemaal strak en afgetraind en klaar voor het podium op een bodybuildwedstrijd. Wat ik heel erg leuk vind is dat het vaak hele open en eerlijke jongens zijn. Misschien ook omdat ze weten dat ze bij mij een verhaal kunnen vertellen.
Zijn het bijna allemaal jongens, mannen?
Ja, vooral mannen. Zijn ook vrouwen, maar dat zijn er gewoon veel minder. Ik zie ze ook veel minder dan dat ik mannen zie. Maar ze zijn er wel. En wat Ja, misschien is het ook gewoon... Ik ben zelf man 33 jaar. En ik en dat zijn vaak mannen tussen de 20 en de 40 jaar. Dus ik level ook misschien net even wat makkelijker met ze.
Ja.
En ik zie vaak dat het hele vriendelijke, leuke mannen zijn... die helemaal niet agressief zijn. Of helemaal niet bezeten zijn met een bepaalde... mate van leefstijl die onbegrijpelijk is. Het is juist goed te snappen waarom mannen uiteindelijk te kiezen om die middelen te gebruiken.
Ja, ja. Nou, ik heb twee patiënten in mijn praktijk gehad die anabole steroïden gebruikten. En wat ik er juist zo opvallend vond, is dat ze doen iets waarvan ik in de kern denk, nou, dat is ongezond om te doen. Maar ze zijn heel bewust bezig met hun gezondheid. Ze zijn heel bewust bezig met hun lichaam. Ze zijn ongelooflijk veel aan het sporten. Ze doen heel veel dingen waarvan ik zou willen dat meer patiënten ze zouden doen.
Helemaal eens.
Ze hebben heel veel kennis over voeding.
Ja.
Veel meer dan ik mijn gemiddelde diabetespatiënt op kan betrappen.
Ja, ik durf nog wel te wedden dat gemiddeld genomen zijn beter en gezonder leven leiden... dan heel veel andere mensen in onze maatschappij die bewegingsarmoede hebben, die veel drinken of ze roken bijna nooit. Hè, dan weten ze gewoon, dat moet ik niet doen. Ja. Dat strookt niet met mijn ambities om heel goed te kunnen sporten en sterk te zijn.
Ja.
Dus ze doen iets wat slecht is voor de gezondheid, maar compenseren dat echt in allerlei andere manieren. Ja. Dat is wel waar. Ja.
Hey, en even voor de beginnende hulpverleners op het gebied van anabole steroïden. Dus onze doelgroep, de huisartsen, POH's, verpleegkundigen, specialisten, physician assistants. Kan je een beetje uitleggen wat zijn nou gangbare dingen die sporters die anabole steroïden gebruiken doen?
Ja, het begint vaak met het besluit om toch met die middelen aan de slag te gaan. Dat is echt niet van het een op het andere moment. Daar denken ze vaak al heel lang over na. Ze zoeken op internet, ze lezen op forums, soms bestellen ze boeken, ze lezen ze zelfs wetenschappelijke artikelen en dan denken ze, nou, ik zit al 6 jaar op hetzelfde niveau, ik wil er nou eens een keer doorheen, ik ga ermee beginnen. Nou, dan ga je middelen kopen en dat is onder andere testosteron, maar je hebt heel veel varianten van testosteron die net even iets andere eigenschappen hebben. Nandrolon, Masteron. En je hebt pillen en injecties en dan stel je als het ware een combinatie van een aantal middelen samen. En daar start je dan mee als kuur. Dus dan ga je een hele hoge dosering van die middelen bij elkaar. En elk schema is anders. Dus niet een heilige graal van wat nou de meest effectieve kuur is. Als dat zo was, had iedereen dat wel gedaan. En dan gaan ze een hoeveelheid testosteron gebruiken die ongeveer 10 keer hoger is dan de fysiologische hoeveelheid. En dat doen ze dan voor een bepaalde tijd. Meestal een maand of 3. Soms iets korter, soms langer. En dan bouwen ze in die tijd echt heel veel massa op. Ik heb in studieverband gezien dat ze... Ja, er gaan kilo's in een paar maanden tijd aan spiermassa. Maar dat is indrukwekkend. Dus het is heel effectief. Ze voelen zich vaak goed. En sterk en uitgerust en geconcentreerd. En ze worden een soort supermens.
Ja.
En dan moet de kuur wel een keer stoppen. Je kan er niet eeuwig mee doorgaan. En dan stoppen ze ermee. En dan zie je toch dat veel van die motivatie weer verdwijnt. Dat is een hele moeilijke fase. Want dan moeten ze wel doorheen kunnen. En dat er ook klachten komen van een laag testosteron. En ze hebben eerst een hoog testosteron. Dan wordt het dan laag. En na een aantal maanden herstelt het zich. En dan staan ze weer een beetje op het punt van waar ze vertrokken. En het idee is dat je een klein beetje spiermassa overgehouden hebt. En dat je daar dan op verder bouwt. En dan na verloop van tijd de volgende kuur gaat doen. Dus dat is een beetje het patroon.
Ja, ja. So far so good, toch? Denk je?
Ja,
Goed. Wat zijn er de problemen van die jij ziet op de poli?
Ja, elke gebruiker heeft een bijwerking. Maar bijwerkingen variëren van heel mild tot, nou, soms heel ernstig. Maar dat is het probleem met die middelen is, geven te weinig bijwerkingen. Je gaat te makkelijk door een kuur heen. Als je daar veel meer last van zouden hebben. Ja, precies. Ja. Maar dat gaat dus redelijk goed. Waar mensen last van krijgen is acne, buisjes. Ze kunnen kort lontje krijgen. Ze kunnen veel meer gaan transpireren. Ze kunnen agressief zie ik eigenlijk juist weer niet zo heel erg veel. Gynecomastie is een belangrijke bijwerking. Borstvorming zijn ze vaak heel erg huiverig voor. Hebben ze ook middelen voor om dat te voorkomen of te behandelen. Dus dat is het voornaamste tijdens de kuur. Het libido wordt heel hoog. Dat kan fijn zijn, maar meestal is dat juist storend. Vooral als het te veel is en niet meer matcht met wat je partner wil.
Ja.
En de meeste bijwerkingen komen vooral in die fase na de kuur. En dan zakt de testosteron, dan worden ze lusteloos en moe en een beetje somber. En
ja.
Dan wil het allemaal niet zoveel en dan het initiatief en motivatie gaat weg.
De symptomen die we zien bij iemand van 60 met testosteron tekort,
nou ja, precies
die
dat.
Zie je dan bij een man van 30.
En de een heeft het een paar dagen en de ander heeft het een paar weken. En dat weten ze allemaal. Daar hoef je niemand uit te leggen dat die fase komt. Het lastige is dat sommigen hebben daar een oplossing voor gevonden. Die stoppen niet helemaal, maar die gaan gewoon met een normale of lagere dosis testosteron verder.
Ja.
Waarmee ze de klachten van een hypogonadisme voorkomen. Ja. Maar intussen wel hun eigen productie langer uitzetten.
Ja.
En ik vind dat een hele riskante onderneming. Maar er wordt heel veel gedaan omdat men zich daar niet bewust van is. En je legt niet alleen je testosteronproductie stil, maar ook je spermaproductie. Dus vruchtbaarheidsproblemen liggen ook op de loer.
Ja.
En dan als jongens dat gaan doen, en gelukkig de meesten doen dat niet, stoppen echt, maar de jongens die dat wel gaan doen, dat is vaak het begin van jarenlange kuren. Ja. En dat noem je dan blast en cruise. Dan blast je kuren en cruise je tussendoor met een onderhaast dus in testosteron. Ja. En dat is,
Die zijn dus eigenlijk een soort van verslaafd geraakt.
Verslaafd, anders verslaafd dan roken of alcohol of cocaïne.
Ja.
Maar verslaafd aan de positieve effecten. Te veel.
Ja.
Blij zijn met de positieve effecten en te veel huiverig zijn voor de effecten die komen als je ermee stopt.
Ja. En wat maakt nou dat wij in een podcast over cardiovasculaire aandoeningen het hierover moeten hebben?
Nou, en als je inzoomt en bloedonderzoek doet bij de jongens of je doet cardiovasculair onderzoek tijdens een kuur, dan zie je dat er heel veel parameters verschuiven. Niet op een manier dat je denkt, oh mijn hemel, dit gaat helemaal fout. Maar wat je bijvoorbeeld ziet is dat het hematocriet oploopt, vaak tot 50% of hoger. Je ziet dat de lipiden veranderen, het LDL wordt hoger en het HDL wordt lager.
Hoog hematocriet, ik zit even te graven in mijn kennis, maar dat heeft uiteindelijk effect op je stolling, als ik het goed zeg.
Het heeft effect op je stolling, je hebt een hoger risico op trombose, maar op de lange termijn ook meer risico op cardiovasculaire ziekte. En dat is minder zwaar bijdragen dan een hoog LDL.
Ja.
Maar het voegt wel toe aan het hele patroon. Want als je daar dan een hoge LDL en een lage HDL bij optelt en microinflammatie, dan en een hogere bloeddruk. De bloeddruk stijgt 10, 15 punten gemiddeld, zowel systolisch als diastolisch. Dat zijn allemaal dingen die aan zich niet zo schokkend zijn. Maar als dat zich bij elkaar optelt, gedurende niet alleen een paar maanden, maar een aantal jaar.
Ja.
Dan krijg je meer cardiovasculaire ziekte. Dat is moeilijk om echt te bewijzen, maar er zijn genoeg cross-sectionele studies tussen bodybuilders en niet-gebruikers die ook fanatiek krachtsport doen.
Ja.
Dat er echt een duidelijke hogere prevalentie is van atherosclerose, vooral coronair.
Ja.
Cardiomyopathieën, dus je ziet hypertrofie van de hartspier en een afname van de kamerfunctie. En je ziet ook, als je naar nationale studies kijkt die registers hebben met doodsoorzaak, dat cardiovasculaire ziekten daar echt uitspringen.
Ja.
Dus ik denk dat je anabole gebruik moet gaan zien als roken, waarbij je het aantal jaren anabole gebruik gaat tellen. Zoals je dat met PECCIO's ook doet.
Ja.
Als iemand één keer per drie jaar twee maanden kuurt, dan is dat echt heel anders dan wanneer iemand non-stop 10 jaar achter elkaar bezig is.
Ja.
En ik denk dat als je een inschatting wil maken van iemands cardiovasculaire risico door het gebruik van deze middelen, heel erg in je anamnese moet gaan kijken. Oké, wanneer ben je begonnen en hoe ben je toen gaan kuren? Ben je toen pauzes gaan houden? En, of ben je gaan bridgen? Ben je gaan onderhoud toepassen tussen je kuren door? En heb je een paar keer een jaar gestopt of zo? Dat je een beetje in kaart brengt. Hoe lang heeft iemand gebruikt? En wat is iemands vooruitzicht? Hè? Wil iemand doorgaan? En dan kan je een inschatting maken wat de impact is op cardiovasculair, op het cardiovasculaire risico. En wat daarbij komt is dat je bent natuurlijk niet geneigd om die jongens te ondersteunen in hun gebruik. Hè? Dat je gaat niet als mensen, het gebeurt wel, maar als mensen vragen om een bloedtestje omdat ze midden in een kuur zitten en willen kijken of alles goed is, dan ben je snel geneigd om te zeggen, nou nee. Ja. Maar je zou ook kunnen zeggen, dat is wel een moment om te kijken, wat is de impact van die middelen op de gezondheid?
Ja.
De bloeddruk kan echt bij sommige patiënten duidelijk stijgen op een manier dat je zegt, dit is voor de lange termijn echt wel een probleem.
Ja.
Hier zou ik je anders voor hebben behandeld.
Ja, en überhaupt kun je je voorstellen, ik bedoel, als je Een stijging van de systole van 15 mm kwik is voor een individu misschien niet een groot probleem. Maar als er 100.000 mensen zijn die dat hebben, dan weet je gewoon dat er meer hart- en vaatziekten gaan optreden.
Ja.
Dus in de groep ga je meer problemen zien.
Ja.
Ook al hoeft dat voor het individu natuurlijk niet, niet te gelden.
Ja.
Ja. Maar je zegt dus eigenlijk dat dat... dus je ziet bij een... je wilt enerzijds niet het... een probleem veroorzaken door een soort van aanzuigende werking te hebben van als je anabolen gaat gebruiken, kom naar dokter Diederik Smit en die regelt het.
Ja.
Dat is het absoluut niet. Maar je wilt wel monitoren om te kijken of er geen buitensporige risico's zijn op dat moment.
Ja, en dat is dus nog even een lastige categorie. Wat doe je met die jongens die gewoon gebruiken, actief in die wereld zitten en kuren? Hoe praat je daarmee? Hoe counsel je die? En hoe zorg je? Je wil natuurlijk het liefst dat ze stoppen. Maar jouw advies, hoe goed onderbouwd dat ook is, en ik doe dat ook, werkt niet altijd, vaak niet zelfs. Die jongens die denken, ja, ik begrijp dat het een risico is, maar ik vind dit leuk en ik wil dit gewoon blijven doen. En ik accepteer gewoon dat ik over 20 jaar een hartinfarct kan krijgen.
Ja.
En dan zeggen ze, ja, ik kan ook over een jaar onder een bus lopen. Ja, oké, zo kan je alles plat redeneren. Maar dan zou er eigenlijk, en dat is er nu nog niet, een interventie moeten zijn die ervoor zorgt dat je als dokter zegt, oké, dus niet verstandig. Maar laten we dan zoveel mogelijk ervoor zorgen dat de risico's die je neemt uitgegumd worden.
Ja.
En dan zou je best kunnen zeggen, misschien moeten we een hoge bloeddruk tijdens anabole gebruik wel behandelen.
Ja.
En dat je tegen zo'n patiënt kan zeggen, nou weet je, ik wil best af en toe controle doen, maar dan wil ik wel dat je mijn adviezen daarin ook opvolgt. Dus dat we een bloeddruk behandelen en een LDL-cholesterol ook behandelen.
Ja.
En dit zeg ik nu, ik zeg niet dat dit zou moeten.
Zijn. Ja.
Maar het zou wel interessant zijn om te verkennen of dit misschien een manier is waarop we die groep toch beter kunnen sturen en ervoor kunnen zorgen dat er minder sneuvelen als ze de 50 passeren. Want
De risico's zijn in ieder geval significant.
Ja.
Hey, en dit is dus eigenlijk een soort van niche-markt binnen de interne geneeskunde of de endocrinologie.
Ja.
Hoe denk je dat dat zich in de toekomst gaat ontwikkelen?
Het is echt een niche. En dat is ergens leuk. Want ik, nou goed, wat ik al zei, ik word wel gevonden vanwege mijn expertise. Aan de andere kant is het ook wel een beetje... alleenig. Ik was vorige week op een congres in Denemarken over recreatief dopinggebruik. En dan ben ik de enige dokter in de zaal. En er zitten een paar psychiaters en sportartsen. Of niet eens sportartsen, maar van beleidsmakers van dopingautoriteiten. En juristen en advocaten. En mensen die in de WADA en dat soort instanties zitten.
Mm-hmm.
Maar voor dokters is dit helemaal onbekend. Het zit niet in de opleiding. Ik heb in mijn... Nee. 6 jaar geneeskunde plus 6 jaar opleiding tot internist... 1 keer een uur college gehad over anabole steroïden. En er zijn 60.000 mannen die het gebruiken in Nederland.
Ja.
Hoe kan dat?
Ja.
Er zijn meer gebruikers dan HIV en ALS en MS-patiënten bij elkaar opgeteld.
Ja.
Dus er klopt iets niet.
Ja.
Dus het is een niche en dat moet anders. Ten eerste, het stigma moet eraf. We moeten ze gewoon behandelen alsof het een normale patiënt is. En dat hele anabole gebruik moet je niet in je morele mandje leggen... maar ze gewoon... zien voor wat ze zijn en openstaan. En het helpt ook als ze het een beetje snappen wat ze doen. Niet, ik bedoel niet snappen als in snappen waarom iemand dat wil gebruiken... maar snap een beetje wat ze doen.
Ja.
Want op het moment dat ze met jou kunnen praten over de middelen... en de effecten daarvan... dan zijn ze ook sneller geneigd om naar je toe te gaan als er problemen zijn. Want nu zoeken ze gewoon raad bij een YouTuber.
Ja.
En gaan ze naar een particulier lab voor een onderzoek.
Ja.
En, dat is niet optimale begeleiding.
Ja. Ja, dus ik heb, dus van mijn 2 patiënten heb ik geleerd door gewoon aan ze te vragen, kan je me uitleggen hoe dat werkt?
Ja,
En dat heb ik van de eerste gehoord en op de tweede toegepast.
Ja,
ik heb begrepen dat het een beetje zo en zo werkt en dat het zo. En dat je dan een kuur neemt, maar wat krijg je daar dan voor bijwerking van? En dan leer ik van mijn patiënten hoe het werkt. En dan merken ze ook dat je er niet een oordeel over aan het vellen bent.
Precies.
Ja, want dan is je patiënt snel weg.
Ja.
Bedoel, natuurlijk komt uiteindelijk een gesprek ook aan op... Goh, als je... je bent nu misschien... je hebt een man van 25... waarmee je een heel open gesprek kan hebben over... Goh, misschien heb je in de toekomst een kinderwens.
Hmm.
Maar wat je nu doet, heeft geen goed effect op de kwaliteit van je sperma.
Nee.
Dus, Dus jouw wens nu is om het goed te doen op de komende kwalificatie voor een of andere wedstrijd op het gebied van bodybuilden. Maar jouw wens in de toekomst is misschien wel om een mooi gezin te hebben.
Ja.
En in hoeverre strookt dat met elkaar, met wat je nu doet?
Ja, en je hoeft echt niet een insider te zijn om al die middelen en doseringen te snappen.
Nee.
Als je openstaat en wat jij zegt, vragen stelt, dan komt vanzelf wel aan bod waar jij wel verstand van hebt. Want jij weet wel wat je met die bloeduitslagen zou moeten. Jij weet wel wat risicoverhogend is en wat niet.
Ja.
En wees daarin complementair.
Ja, ja.
En dat is moeilijk voor sommige mensen, maar onze oproep zou zijn om dat wel te doen. En er zijn dus twee anabole poli's in Nederland. Maak daar ook gebruik van.
Ja,
je kan bellen, je kan mailen, je kan verwijzen.
Nou, dat was mijn volgende vraag. Stel nou dat we ergens mee zitten. Dan, dus we kunnen overleggen met een anabole poli.
Ja, je kan gewoon bellen. Net als dat je een dienstdoende internist belt. En dan bel je de secretariaat van
mag
de interne geneeskunde.
Dienstdoende anaboloog.
Die ga ik onthouden. Ja, ik krijg heel vaak hoor verzoekjes van zegt de secretaresse met een mailtje van Huppel de Pup, verslavingsarts in die instantie, die wil even met je overleggen, want die heeft iemand die gaat detoxen en ook anabolen gebruikt, dus ik wil weten wat we moeten doen.
Ja.
En dat is ideaal, want dan bel ik even terug en dan geef ik raad en dan kan ik over alles advies geven. Kan ik ook bepalen of iemand verwezen moet worden, ja of nee. En dan heb je gewoon iets meer houvast om dat gesprek met die
we moeten een traumaheli overvliegen hier trouwens.
Ja, dat
zeggen. Voor de luisteraar. Ja.
En dan kan je dat gesprek met die jongen weer aan. En als je tegen ze zegt, ik heb overleg met Smit of de Ronde van de anabole poli, dan zeggen ze, oh, godzijdank.
Ja.
Dat wilde ik eigenlijk ook aan je vragen. Dus dat kan gewoon. Je hoeft niet iedereen te verwijzen om advies te krijgen.
Nee. Nou, dat gaan we onthouden. Ja, weet je, ik denk dat we een heel eind verder zijn. En dat we de basis hebben besproken van wat anabole steroïden inhouden, wat die patiënten inhouden. Eye-openen, dat het dus mensen zijn die heel actief met hun gezondheid bezig zijn. Mm. Ook al maken ze misschien ongezonde beslissingen. Mm. Een eye-opener om niet te oordelen over ongezond gedrag, omdat we dat ook niet doen bij mensen met ander ongezond gedrag. En dat als we dat open gesprek met ze aangaan, dat we er zelf meer over te weten komen. En dat we ook weten dat er meer kennis te vergaren is op de twee bestaande anabole poli's en dat we daarmee kunnen overleggen.
Yes.
Nou, Diederik Smit, ik dank je hartelijk.
Graag gedaan.
Want we verbreden gewoon het veld aan gebieden waarop we kennis kunnen vergaren als het gaat om het vergaren van nieuwe inzichten en ontwikkelingen over cardiovasculaire aandoeningen. En dit is weer een nieuw aspect daarvan.
Ja.
Dank je wel daarvoor.
Graag gedaan.
Dan sluiten we af met ons afsluitmuziekje. Dat doen we dan zo en dan zet ik die zo aan.
Dat roze knopje denk ik.
Ja, precies die. Ja.